Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraden van Druischor en Noord-Gouwen heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Krijn van der Jacht. Op het orgel speelt Jos de Trooien. De bloemen van deze morgen gaan naar de familie van de Hoek aan de Zuiddijk. Dan doen we dat anders. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie, Mercy Chips. Op de achterkant van de orde van dienst vindt u daar meer informatie over. De kerkenraad is blij u mee te kunnen delen dat de heer François Schorrer uit Schuddebeurs bereid is gevonden om het ambt van ouderling kerkrentmeester te aanvaarden. Er zijn geen bezwaren ingebracht. Volgende week zondag 3 mei zal de bevestiging plaatsvinden in Noord-Gouwen, waarin voorgaat in de dienst de heer Krijn van de Jacht. Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest naar aanleiding van het boek Omega. De groep was niet groot, maar uit Druischor, Noord-Gouwen, Zonnemeren en Brouwershaven en Kerkwerve waren er mensen. Het is een goede bijeenkomst geweest. Op woensdag 29 april, om precies 4:20, luiden de kerkklokken van Druischor en Noord-Gouwen. Om aandacht te vragen voor 420 gewortelde kinderen in Nederland die hier al meer dan 5 jaar zijn en uitgezet dreigen te worden. In heel het land doen kerken hier aan mee. Na de dienst, bij de koffie, thee of limonade, zullen we u bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot het project Samen Kerk op Schouwen-Duiveland. Dat zal in de Winterkerk plaatsvinden. Ter voorbereiding op deze dienst verzoek ik u een ogenblik stil te zijn en in de stilte zal ik de paaskaars aansteken ter teken van Gods aanwezigheid. Ja, goed.
We zingen ons openingslied, lied 23, vers 1 en 2.
Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede zij u, van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Zingen we nu lied 333, vers 8. Bidden wij nu de eeuwige om ontferming voor de nood van de wereld. En we danken hem voor zijn barmhartigheid, als wij weten dat zijn barmhartigheid geen einde heeft. Laten we samen bidden. Eeuwige God, wij bidden deze morgen om uw ontferming. Ons geloof en vertrouwen in u is vaak zo klein. En al te vaak vertrouwen we, gaan we met praatjes mee die ons geluk worden voorspiegelen. En daarom vragen wij, Heer, ontferm u over ons. Ontferm u over al die zwakken in onze samenleving en die armen en wanhopigen in gebieden waar oorlog heerst. Ontferm u. Zo bidden wij. Wij beamen wel dat wij oog moeten hebben voor al die zwakken. Maar als het puntje bij het paaltje komt, gaat vaak eigen belang voor. En daarom, Christus, bidden wij, ontferm u over ons. Goede God, u heeft ons het leven geschonken. En u wilt dat alle mensen gelukkig zijn. Maar dikwijls zijn we zo hebzuchtig en daardoor doen we anderen tekort. Om onze hebzucht, Heer, ontferm u over ons. Heer, als wij denken aan Jezus Christus onze Heer, aan wie ook van alles beloofd werd, maar die de weg koos van uw opdracht. Regelmatig worden ook wij uitgedaagd om de weg te gaan van eigen belang. En lopen we in die val. Om onze zwakheid, Heer, bidden wij, ontferm u. Door onze nonchalante houding laten we mensen vaak in de kou staan. In de kou staan letterlijk en figuurlijk. In de woestijn van eenzaamheid. Om onze onachtzaamheid, Heer, bidden wij, ontferm u over ons. Vervolgen wij nu ons Kyriëgebed met het zingen van lied 281. En dat gaat na het tussenspel over in het Gloria-lied. Laten wij nu bidden om de verlichting met de geest van de eeuwige. Laten we samen bidden. U danken wij, eeuwige God, voor dit moment. Dit moment om stil te staan. Bij wat ons werkelijk beroert. Wat ons werkelijk raakt. Wat ons leven zin en perspectief geeft. En als wij die oude geschriften openen, zo bidden wij dat wij in die oude geschriften ook weer nieuwe aanknopingspunten vinden. Om onszelf en anderen te helpen, de weg te vinden, de zin te zoeken. En het leven te omarmen. Zo bidden wij om de verlichting van uw geest. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. De eerste schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 24. En dan gaat het over Messiassen. En die zijn er nogal veel, Messiassen. Mensen die zich aanmelden als redders. Die het kwaad kunnen keren, maar die dan wel enige tijd nodig hebben. Om dat kwaad werkelijk aan te pakken, zeggen ze. We luisteren nu naar Matteüs 24, vers 23.
Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias, of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten, om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. We zingen lied 461.
Tweede schriftlezing is uit Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En daarna zingen we lied 2012, 1, 4 en 5.
Matteüs 28, vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Na de overdenking luisteren we eerst naar orgelspel, Lento uit de trio Sonate in C klein van Kees van Eersel. Daarna zingen we zonder verdere aankondiging lied 637. Gemeente, beste mensen. Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren alles wat ik jullie geleerd heb. En ik ben met jullie alle dagen tot het einde van deze wereld. Deze woorden spreken ook vandaag tot ons. Een boodschap van bemoediging en hoop. Gedoopt worden. En gaan leren. Leren alles wat Jezus leerde. Alles wat hij door wilde geven aan zijn leerlingen. Wat houdt dat in? En gedoopt worden. Wat houdt dat in? De doop die Jezus zijn leerlingen opdroeg, zelf doopte hij nooit, had nooit gedoopt, is een hele bijzondere doop. Want het heeft alles te maken met dat leren. En wat is dat leren? In het Oude Testament lezen we dat de God van Israël, Yahweh, zijn volk uitgekozen had om zijn volk te zijn en door hen vereerd te worden. Het is merkwaardig dat wij vandaag in de dag met dat bijzondere gegeven, de schepper van hemel en aarde, kiest één volk uit. Maar Jezus koos anders. Hij koos eerst 12 leerlingen, jazeker. Maar eigenlijk koos hij voor alle volken van de wereld. Niet eentje minder en niet eentje meer. Alle volken moesten leerling van Jezus worden. Dus ook al die mensen in India. Ja, in die tijd van Jezus waren nog niet zoveel. Maar nu 1,5 miljard, las ik. Ook die boodschap gaat uit naar die mensen in India. En die mensen in China. En noem maar op. Dopen. Gedoopt worden. Wat betekent dat toch? Dat is niet zomaar een symbolisch ritueel. Het betekent, als je je laat dopen, gedoopt wordt, dat je een ander mens wilt worden. Een mens met een andere levensinstelling dan de levensinstelling die je had. Want in die tijd van de eerste christenen was dopen nog een heel wat anders in de beleving van de mensen. Men beleefde dat men kopje onder in het water ging en als het ware verdronk en stierf en dan weer opstond als een nieuw mens, als een ander mens. De leerlingen van Jezus moesten mensen gaan dopen. En ze begrepen zelf de hele context niet. Zo werden er na de dood van Jezus bij de eerste christenen aan de lopende band, zou je haast kunnen zeggen, mensen gedoopt. Hele gezinnen. Het hoofd van de huishouding had besloten dat hij gedoopt zou worden. Dan ging heel zijn gezin werd ook gedoopt. Ook de slaven die in die tijd erg veel waren. Meer dan 20% van de bevolking was slaaf. En deze gezinnen, huishoudens, de kern van de gemeente, christelijke gemeente, vormden nieuwe gemeenschappen waar alles anders toe ging. Waar slaven in één keer vrije mensen werden. Mensen die met elkaar deelden. We lezen in het boek Handelingen, ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze vormden een nieuwe gemeenschap. Een gemeenschap die de wereld nog niet had gezien. Ja, ze bouwden geen kerk. In de eerste 400 jaar waren er geen kerken. Nu zitten we in een prachtige kerk. We vragen ons soms af, wat moeten we ermee? Maar die eerste christelijke gemeente, die hadden geen kerken. Ze kwamen bij elkaar in de huizen van de rijken en aten met elkaar, hielpen elkaar. Prachtig. Als je dat hoort en haar overleest, dan denk je, hoe is het mogelijk dat mensen dat ook konden? Maar als je de brieven van Paulus leest, dan merk je wel dat ze al gauw gingen ruzieën. Wie is hier de baas? En als je de brief van Paulus aan de Korintiërs leest, dan word je niet vrolijk. Het begin was zo mooi. En de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf was dopen en leren. 2 dingen. En dat was nog niet zo eenvoudig. Leren, wat houdt dat in? Ja, geen catechisatieboekjes of bijbels. Bijbels waren er niet in die tijd. De boekdrukkunst was niet eens uitgevonden. Dus geen PowerPoint, niks van dat alles, maar toch leren. Mensen kunnen leren. En wat moesten ze dan leren? Wat moesten de mensen leren? Alles wat Jezus gezegd had. Wat mensen moeten doen om mens te zijn, om gelukkig te zijn. Jullie moeten mijn geboden opvolgen. En telkens, dat lezen we in het evangelie na Johannes, legde Jezus de nadruk erop dat zijn geboden anders waren dan die oude geboden. Die oude geboden die in het Oude Testamentische boekrollen stonden. Jezus zei, ik heb nieuwe geboden gegeven. En daar gaat het om. En wat waren die nieuwe geboden dan? U kent ze ongetwijfeld. Heb elkaar lief. Niet heb je naaste lief. En haat je vijanden en dood je vijanden. Nee, maar heb je vijanden lief. Vergeef mensen hun misstappen. Ik noem er maar een paar. Dat leren wat de discipelen, de leerlingen moesten uitdragen, was dus geen kennisoverdracht, maar praktisch leren om goed te leven. God te eren, je naasten te respecteren en een gerust geweten hebben. Niet oordelen, had Jezus gezegd. Want als je gaat oordelen en een andere gaat veroordelen, zul je zelf veroordeeld worden. Het gedoopt worden was eigenlijk een soort gereedmaking om anders te gaan denken, leven en voelen. Anders dan men ooit gedaan had. Het ongewone gaan doen. Het nieuwe. Het nieuwe gebod van Jezus. Heb elkaar lief. Dat zou de kern moeten zijn. En Jezus brak dus met het superioriteitsdenken wat het volk Israël had. Wij zijn meer dan de andere volken. Superioriteitsdenken. Dat is de vloek van de mensheid. Denken dat je beter bent, hoger bent, uitgekozen bent boven iedereen. En dat je de anderen dus kan behandelen als minderwaardig. Denken en geloven dat je boven anderen mag staan. En ook vandaag aan de dag is dat superioriteitsdenken het grote kwaad wat de vrede op onze planeet bedreigt. En al die religies die er zijn over deze wereld worden steeds nog steeds, en misschien nog wel meer dan vroeger, misbruikt om andersgelovigen te vernietigen, te bedreigen, te beschimpen. In India, waar ik het net over had, een land van 1,5 miljard mensen, wordt de mythe van het superieure ras met veel aandacht door de regering bevorderd. Wij mensen uit India zijn meer dan andere mensen. Wij zijn van het oude Arische ras. En ook in islamitische landen, de jihadistische mensen, horen we, wij zijn geroepen om deze aarde te reinigen van alle kwaad. Wij hebben een bijzondere rol. En India en Pakistan, twee buurlanden, hebben alle twee atoomwapens. Je moet er niet aan denken. Want die gedachte van superioriteitsdenken is een groot gevaar. Messiassen. De president van de Verenigde Staten wordt door mensen gezien, mensen die de Bijbel dagelijks lezen, als de Messias die moet komen voordat de grote strijd tegen de Satan zal aanbreken. Er zijn mensen die met behulp van de Bijbel de mythe propageren dat het Amerikaanse volk een gekozen volk is. En dat de macht en de welvaart die het volk bezit, zegen is van de Allerhoogste. En dat zij geroepen zijn om de wereldpolitiek te domineren. En of dat dan duizenden mensen het leven zal kosten, dat is een tweede. De strijd tegen de grote Satan, zegt men in Iran, kan niet zomaar met praatjes en diplomatieke compromissen beslecht worden. Het gaat om veel meer. Het gaat om de hele wereld en om het kwaad in de wereld. Valse messiassen. Steeds meer mensen schijnen er belangstelling voor te krijgen. Om na te denken over het einde van de wereld, het einde van de tijden. En die allerlei complottheorieën aannemen waarin vlak voor het einde van de wereld zal de hel losbarsten. Hoe is het mogelijk? We leven in gevaarlijke tijden, onzekere tijden. En de christelijke gemeente waar wij erbij horen is een gemeenschap van mensen die totaal anders leren denken. Dat moeten jullie alle volken leren, zei Jezus, mijn geboden. En het Matthäus-evangelie sluit af met de bemoedigende woorden: ik ben met jullie alle dagen tot de voltooiing van deze wereld. Ik zorg voor jullie. Niet als een Messias die de strijd aanbindt en de wereld in een hel verandert. Ik zorg voor jullie als een goede herder. Vandaag is het de zondag van de goede herder. En we lazen een waarschuwing. Ga niet in op de roep. O, daar is de Messias in de woestijn. Ga niet zoeken als die komt. En of die daar of daar is, of binnen of buiten is. Maar als de Messias komt, komt hij niet in de gestalte van een krijgsheer, maar in de gestalte van de goede herder. Daarom die vreemde tekst die we lazen. Als de Messias komt, zal het voor iedereen waar zijn en duidelijk zijn dat hij het is. Net zo waar en zeker als je een grote groep gieren ziet, ergens in de lucht ziet hangen, dat daar een kadaver is. Ik heb het altijd een vreemde tekst gevonden. Het Oude Testament zegt ons dat Yahweh het volk Israël heeft gekozen. En de regering van Israël zegt dat er nog niets veranderd. Aan ons is dat land beloofd, dat Palestina. En wat er ook gebeurt, wij zullen de wapens opnemen, al kost dat duizenden anderen. De Bijbelse teksten van toen gelden nog steeds. Maar geeft God werkelijk, de God van Jezus, de Vader van Jezus, een vrijbrief om duizenden onschuldigen te doden? Heeft hij Trump al de macht gegeven om zijn plannen uit te voeren? Let op, er zullen vele valse messiassen komen. Niet één of twee, maar velen. Wat ik jullie opdraag, mijn geboden te volgen. Voor ons, mensen van een christelijke gemeente in deze wereld, is er een grote opgave. Opgave om de moed niet te verliezen, het geloof vast te houden. Ik ben met jullie tot de volleinding van de wereld. Amen. Laten wij nu bidden en danken. Grote, goede God, u danken wij. U danken wij voor uw Zoon Jezus Christus. En wij bidden u, breng ons bij elkaar. Dat wij samen een gemeenschap vormen. En in alle bescheidenheid en alle vrijmoedigheid de weg gaan die uw Zoon ons heeft voorgelegd. Leer ons luisteren naar zijn stem. Dat wij u kennen. En doe ons met hem die rust binnengaan. U zoekt wat verloren is. Wij danken u voor de overvloed van leven die wij mogen beleven en die ons beloofd is in Jezus Christus de levende. Verzamel alle mensen rond zijn woorden, dat ze zijn stem horen. En zo dat er vrede komt op aarde. Wij bidden voor onszelf. Voor onze kinderen, voor onze ouders, voor allen die ons dierbaar zijn. Wij bidden voor onze gemeente. Voor de zieken onder ons. Voor de ouderen. Voor de zieken die wachten op uitslagen van behandelingen of tests. Voor alle mensen die de dood tegemoet moeten zien. Voor wie het leven moeilijk is. Heer, wij danken u voor die woorden van Jezus. En wij vragen u, doop ons telkens weer opnieuw. Zodat we in staat zijn om die woorden en geboden op te volgen. We danken u voor alle woorden die in de Bijbel staan en die de profeten en apostelen in hun tijd de wereld veranderd hebben. En wij bidden u dat wij zelf ook nieuwe beelden en een nieuwe taal vinden om elkaar het geloof aan te reiken. Om elkaar de weg te wijzen. Geef dat wij zelf daarover nadenken. Om het geheim van uw liefde te verwoorden. Te beleven. Zo bidden wij, open onze ogen voor het licht van het evangelie. En bewaar ons voor de duisternis van ongeloof, van wanhoop, van cynisme. Zo bidden wij, ook in de stilte van dit moment, als wij onze persoonlijke gebeden tot u brengen. Bidden wij nu met elkaar het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. In hemel. Uw naam. Koninkrijk. Gelijk in de hemel. Als ook. Wij vergeven ons. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de aangekondigde doelen. En daarna zingen we ons slotlied 653, 1, 2, 3, 6 en 7. Zo na de zegen gaan we allemaal koffie drinken en met elkaar een poosje nadenken over onze gemeente en hoe we verder gaan met de samenwerking met de andere kerken. Dus ik hoop dat u allemaal daar gebruik van zult maken om uw stem te laten horen. Ga dan nu heen in vrede. Ontvangt de zegen van onze God. De eeuwige zegenen en behoede u. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten en geeft u vrede. En zij u genadig. De Heer wenst zijn aangezicht naar u toe. En geeft u vrede. Thank you.